En zusters, goedemorgen allemaal. Het is goed om weer bij elkaar te zijn en om onze gedachten en ook ons gevoelsleven te richten op het woord van God. We hebben net een belangrijke belijdenis gezongen, God is goed. En ik heb dat lied heel bewust uitgekozen, omdat de psalm waar we vanmorgen over na willen denken, met diezelfde woorden begint. En ik wil je vragen om met me mee te bladeren naar psalm 73. Toen we nadachten over de opstanding van de Heer Jezus, toen werden we bepaald bij een leeg graf. En toen we afgelopen donderdag nagedacht hebben over de hemelvaart, toen zijn we bepaald bij een gevulde troon. Zo appte iemand mij. En dat vond ik wel mooi. Hemelvaart bepaalt ons bij een gevulde troon. Alleen waar we vanmorgen naartoe willen is de worsteling die je kan hebben als kind van God, terwijl je weet dat Jezus op de troon zit. En hoe kan het dan dat ik door moeilijke dingen heen ga, door worstelingen heen ga? Met de Heer Jezus aan het kruis zou je dat misschien nog kunnen begrijpen. Maar hij is opgestaan, hij leeft en hij is gezeten aan de rechterhand van God. Hij heeft alle macht in hemel en op de aarde. Hij is gezet boven elke macht en elke kracht. En misschien vind je dat wel een mysterie als je dan kijkt naar je eigen leven en waar je doorheen gaat. Dat je je hart en je gevoelsleven maar niet bij die hemelse werkelijkheid kan krijgen. Herken je dat misschien wel? Nou, de Hebreeën schrijver zegt: nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is een geestelijke werkelijkheid. En tegelijkertijd is daar de gebrokenheid van dit leven. Nou, daarin wil ik jullie meenemen vanmorgen. En ik denk dat je allemaal er wel iets van herkent in je eigen leven. Maar ik wil je meenemen dat je alles gaat zien, alle dingen van dit leven, hoe moeilijk ook, vanuit de werkelijkheid dat Jezus gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader. Op de allerhoogste positie. En dat we leren om vanuit die positie, waar ook jij en ik zijn gezeten, zijn geplaatst, de dingen van dit leven gaan bezien. Ik ga daar een poging toe doen. Heel belangrijk denk ik vanmorgen. Omdat je vroeg of laat met dingen geconfronteerd wordt als kind van God, die je zo moeilijk kan begrijpen. Waar je hart zo moeilijk in meekomt. Nou, laten we eerst deze psalm lezen. Ik zal het niet vers voor vers gaan behandelen, maar een aantal principes daaruit gaan delen. Een indrukwekkende psalm die mij als kind al bezig hield. Vers 1, een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Dat is het begin, de proclamatie. En nou komt Asaf bij zijn eigen leven uit. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwaze toen ik de vrede van de goddeloze zag. Nou gaat hij dat uitwerken. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. En het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet en zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op aarde. Daarom kan Gods volk, het verbondsvolk, ertoe komen wanneer er een volle beker water voor hen uitgepest wordt, dat zij zeggen: hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want ik word de hele dag gekweld. En mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. En dan komt de sleuteltekst. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd. Komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken. Zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten? Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zou ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover. Het is een psalm, een lied uit het leven gegrepen, zou je kunnen zeggen. Ik ga even niet in op de context helemaal, maar ik wil Asaf even laten zien als een type van de nieuwtestamentische gelovigen. Het zou zomaar kunnen zijn dat je vanmorgen zegt, het leven van Asaf, zijn worsteling, dat is mijn worsteling. Waar hij doorheen gegaan is, daar ga ik nu doorheen. Misschien op een heel ander gebied, maar het gaat om die levensvraag, hè, die je in je omdraagt, die je soms genezen naam kan geven. Er zijn dingen in ons hart, in ons leven, die je misschien wel heel moeilijk vindt om te verwoorden naar een ander toe. Misschien wel naar je eigen man of naar je eigen vrouw toe. Dat er van die diepe, laat ik het maar even zo zeggen, zielenroerselen zijn. Dat je zegt, het houdt me voortdurend bezig. Maar hoe ik het een naam moet geven, ik weet het niet. Ik kan het niet onder woorden brengen. God weet het. God weet het. En dat is een geweldige troost, hè? Geweldige wetenschap. Nou, voordat Asaf bij zijn eigen hart uitkomt, en dat is zo'n belangrijke les, ook voor jou en mij, wat er ook is in ons leven, begint hij met vers 1. En dan wil ik misschien wel de meeste tijd aan besteden. Want hij begint niet met zijn eigen hart. Hij begint niet met zijn eigen worsteling. Hij begint niet met zijn eigen levensvragen. En onthoud dit in je leven. Want je bent zo geneigd om direct naar binnen te kijken. Maar waar begint hij mee? Nou, met, ik heb het genoemd, een proclamatie, vers 1. Indrukwekkend. En daarom heb ik dat lied zojuist opgegeven. God is goed. Daar begint hij mee. Dat is uitgangspunt. Dat is fundament. En ik wil jullie meenemen om vanuit dat fundament naar je levensomstandigheden te gaan kijken. Het is als een proclamatie. Dat wil zeggen, een openlijke, plechtige bekendmaking. God is goed. Dat onderstreept hij. Je kan ook zeggen, het is een belijdenis, een verklaring van Gods vaderhart. Ik ben goed. Ik doe niet alsof ik goed ben, maar in mijn karakter, in mijn wezen ben ik volkomen goed. Zo ben ik. En zoals ik ben, zo handel ik met mensen. Geloof je dat? Dat is heel belangrijk. Want als je dit loslaat in je leven, en er komen moeilijke tijden en die komen er, ja, dan word je heen en weer geslingerd. Dan ben je fundament kwijt. Nou, een proclamatie, een belijdenis, maar als laatste wil ik het ook noemen een grondbeginsel. Dat wil zeggen een fundament waarop we bouwen en waaruit we leven. Een grondbeginsel waardoor ik leef. God is goed. Dat staat boven mijn leven. Dat is interessant, in het Hebreeuws staat er voor het woord goed een woord wat wij allemaal kennen, zeker de jeugd. Dat is het woordje tof. En ik bedoel dat niet om nou eens een beetje humoristisch te doen of zo, maar hier staat letterlijk God is tof. Dat staat hier. En dat woordje tof in de grondtaal betekent goed, maar ook dit. Goedheid, schoonheid, mooi zijn, volmaaktheid, volkomen, uitstekend zijn, uitmuntend, zeer kostbaar, nuttig, goedgezind. Nou, ik zou door kunnen gaan. En al die eigenschappen, al die woorden en de inhoud van die woorden zijn in de allereerste plaats alleen van toepassing op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is de bron en de oorsprong van alles wat werkelijk goed is. Amen. Dat is de God die ik verkondig. En ik wil dat je daar diep van overtuigd bent in je denken en in je hart. God is volkomen goed. Hij heeft een volmaakt karakter. En we zien dat in zijn eigenschappen en in al zijn werken, in alles wat hij doet, in wat hij bewerkt, in wat hij bezit, in wat hij gebiedt. En heel mooi is dat, als je in Genesis 1 vers 31 leest, daar lees je deze woorden. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer tof. Zeer goed. Hij overzag het en hij zag zichzelf terug in hetgeen wat hij had geschapen. Volkomen, volmaakt. En die goedheid van de Heere God, laat ik dat vanmorgen onderstrepen, die heeft hij allereerst bekendgemaakt aan zijn eigen volk, Israël. Israël liet hij delen in zijn goedheid en hij toonde hen zijn goedheid. Maar uiteindelijk mogen we vandaag zeggen, door de Heer Jezus naar deze wereld te zenden, heeft hij zijn goedheid ook geopenbaard aan heidenvolken. Ja, zijn goedheid is ook geopenbaard op Urk, Gods goedheid. Bekend gemaakt, geopenbaard, onthuld, dat wil zeggen de gordijnen weggetrokken en heeft zijn zoon laten zien. En Jezus zei, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Die heeft absolute goedheid gezien. En dat is zo bijzonder. De Heere God is door en door goed. Aan hem is niets negatiefs. Hij is niet somber. Er is geen duisternis in hem, God is licht en in hem is gans geen duisternis. Hij is pure liefde, goedheid, genade en trouw. En deze eigenschappen van de God van de Bijbel mogen jou en mij bemoedigen. Zo is hij. En zoals hij is, ik heb het gezegd, zo handelt hij. En God is zo goed, dat eer dat hij de zonde ongestraft liet, strafte hij ze aan zijn eigen lieve zoon, zijn enige. Zo goed is hij, zo goed. Dus voordat hij jou veroordeelde en strafte en in de eeuwige rampzaligheid zou werpen, legde hij het oordeel op zijn zoon. Zo goed is hij. Heb je iets op de goedheid van God tegen? Stel voor dat alles in dit leven tegen zit. En je hebt genade van God ontvangen. Heb je dan nog reden om te roemen? Dan heb je volop reden om te roemen. God is goed. En dat heeft hij heel bijzonder geopenbaard in de zending van zijn zoon. En daarom is het evangelie ook het goede nieuws. Het evangelie verkondigt een goede God. Absoluut, volmaakt, volstrekt, totaal, goed. Je zal zeggen, nu weet ik het wel. Ja, maar ik wil even dat het heel duidelijk is. Voordat je bij je eigen hart uitkomt. Want weet je, wij slaan dit station, deze proclamatie vaak over. En we beginnen met onze levensvragen en onze worstelingen en onze situaties. En we raken het zicht op de goede God kwijt. En als dat gebeurt in je leven, en ik zie het om me heen gebeuren. Dan zeggen mensen, als dit het leven met de Heer is, geef mijn portie maar aan Vicky. Dan hoeft het van mij niet meer. Als dit het leven met God is, die goed is, dan heb ik mijn vragen erbij. Nou, dit even vers 1. Ik kan er veel meer over zeggen. De proclamatie, dat zetten we erboven, hè? En we zetten er als het ware een handtekening onder. Wie durft vanmorgen? Wie durft? God is goed. En wie ervaren voor al die goedheid, dat zijn hen die zuiver, rein, oprecht van hart zijn. Maar daar ga ik vanmorgen niet op in. Toets je leven. Die ervaren heel bijzonder de goedheid van God. Maar nou kom ik bij vers 2. En velen van jullie willen natuurlijk dat ik doorga. Hè? Want nou kom ik bij je leven uit. Maar wat mij betreft. Dat hoor ik ook wel eens na een preek. Er komen mensen naar me toe. Ja, dat is allemaal mooi. Jacques, klinkt allemaal mooi. Klinkt als een klok als je spreekt. Maar wat mij betreft. En zei ze tegen een predikant tegen mij. Ja, het zou allemaal wenselijk zijn als het zo was in je leven. Nou, we moeten niet beginnen met ons eigen ik, met onze levensvragen, maar met de proclamatie. En van daaruit is er ook ruimte in ons leven en ruimte bij de Heere God om je vragen te stellen. Ik heb een degelijke opvoeding gehad en in onze kerk hoorde ik nog wel eens, ja, je moet niet vragen waarom, maar waartoe. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar aan de Heere God mag je ook vragen waarom, hoor. Weet je waarom? Je bent zijn kind. Ik ben blij als mijn kinderen wel eens vragen waarom. Want dan kan ik wat uitleggen. Dan kan ik wat toelichten. Dan kan ik wat van mijn hart openbaren. En ik mag dus aan mijn vader vragen waarom. Mijn hemelse vader, zonder een verwijt terug te krijgen. Maar wat mij betreft. Is interessant, dan moet je alvast even naar vers 28 bladeren. Want daar lees je ook, maar wat mij betreft. Vers 2 en vers 28 beginnen op dezelfde manier. Maar ze zijn totaal verschillend wat inhoud betreft. Die twee versen moet je onderstrepen in je Bijbel. Maar wat mij betreft vers 2, maar wat mij betreft vers 28. En daartussenin, daar ligt een geweldige worsteling van Asaf. Na vers 1. Nou, ik ga iets delen over die worsteling. Een enorme worsteling. We kijken Asaf in het hart. En je zou kunnen zeggen, Asaf is in verwarring. En hij raakt bijna op een dwaalspoor. Hij wankelde, zouden we vandaag zeggen, in de navolging van de Heer. En dat had een reden. He, vers 2 zegt hij dat. Mijn voeten waren bijna uitgegleden. Dus hij wankelde. En misschien ervaar je dat in je persoonlijk leven wel. Jacques, ik heb vanmorgen echt een bemoediging nodig. Want ik sta op punt om af te haken. Ik wankel. Waarom? Nou, misschien kan je het wel invullen wat Asaf zegt. Vers 3. Wat was de reden dat hij het spoor bijster raakte? Nou, heel eenvoudig. Ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddeloze zag. Als je zegt Asaf was de reden van vers 2. Dan zou hij vanmorgen zeggen, lees vers 3. Dit is mijn worsteling. Ik kom er niet uit. En misschien durf je het vanmorgen niet te zeggen, want weet je, dat merk ik nogal eens in gemeenten. Soms durf je niet eerlijk iets te zeggen wat in je hart omgaat, hè? Veel mensen houden zich groter dan dat ze zijn. Durven zich niet kwetsbaar op te stellen. Want stel voor dat ik mijn worsteling openbaar maak. Hoe zullen de broeders en zusters dan naar mij kijken? Ik daal dan in waarde. Wat goed is, is de gemeente, de broeders en zussen, het lichaam van Christus, de plaats waar je juist met die worstelingen, ook in de wandel met de Heere, terecht kan. En dat je zegt, joh, ik ben daar ook doorheen gegaan. Fijn dat je deelt. Nou, hoe ben jij daar doorheen gegaan dan? Dat is toch kostbaar? Als je zo met elkaar omgaat, ja, dan moet er wel vertrouwen zijn. Moet er wel openheid zijn, dat is een belangrijk iets. Maar wat mij betreft, in verwarring vanwege de jaloersheid op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Herken je dit? Nou, ik ga niet vragen wie wil zijn vinger opsteken. Maar ik weet zeker dat er vele vingers omhoog gaan. Die worsteling, hoe kan het dat de goddelozen, de ongelovigen, kerkelijk of onkerkelijk, hoor, dat maakt voor de Heere God niet uit. Het is allemaal hetzelfde. Maar hoe kan het dat het hun goed gaat? En dat ik die zoveel offers heb gebracht in de toewijding aan mijn Heer en Heiland, zoveel tegenslag heb. Ik krijg het niet op een rijtje. Het gaat hen allemaal voor de wind. Ik heb mijn vragen. Nou, Asaf zegt, ik zal het u nog even uitleggen. Want vers 3 wil ik best toelichten. Iemand vraagt namelijk vanmorgen, Asaf, waar bestaat die worsteling dan uit? Nou, hij zegt in vers 4, ik ga er even vlug doorheen. Hij zegt, zij kennen geen boeien. Dat wil zeggen, zij kennen geen belemmerende levensomstandigheden. Van die omstandigheden die je leven belemmeren, het genieten belemmeren. Nou, dat zou kunnen zijn ziekte. Of misschien zit je financieel wel heel krap. Of, nou ja, noem maar op, dat soort dingen. Hè? Dat je zegt, ik zou wel weer ruimte willen hebben. Ik word zo belemmerd om echt te leven. Vers 5. Die ongelovigen, ze verkeren ook niet in moeite. Dat wil zeggen, zij zitten totaal niet te tobben. Dat woord ken je toch wel? Ja, van die mensen zitten altijd te tobben, altijd te worstelen. Altijd, ja, ze komen er niet uit, altijd in moeite. Vooral in hun denken. En zoals je denkt, zo ga je ook leven. En ze worden niet gekweld, staat er. Dat wil zeggen, ze worden niet geplaagd. We zijn er nog niet. Vers 6 zegt, ze versieren zich ook nog met trots en hoogmoed. Dat is het kenmerk van hun leven, van die ongelovigen, van die goddelozen. En ze kleden zich met geweld. Dat wil zeggen, onrecht zegeviert in hun leven. Het hoeft niet allemaal van toepassing te zijn op de persoon waar je nu aan denkt. Maar het kunnen zomaar een aantal aspecten hiervan zijn. Vers 7, hun ogen puilen uit van vet. Nou, vet spreekt in de Bijbel van overvloed, hè? En het oog is de spiegel van de ziel. Die uitspraak ken je wel. Als ik pastoraat doe, dan kijk ik mensen altijd goed in de ogen. En geloof me, als je naar de ogen van mensen kijkt, dan weet ik al genoeg. Soms staan ogen gewoon niet zuiver. Niet rein. Niet heilig. En dan weet ik bijna al, als iemand naar me toe komt, welk probleem die heeft. Onze ogen zijn de spiegel van de ziel. Nou, die ogen van die goddelozen, ze puilen uit van vet. En vet is hier dan een beeld van trots en van hoogmoed. Vers 8. Daarbij spotten ze. En te midden van hun voorspoed, schrik niet, mergelen ze de onderdrukte ook nog eens uit. Dus te midden van de weelde waar ze in delen, de luxe, mergelen ze de onderdrukte uit. En vers 9 zegt, ze hebben ook een grote mond naar God toe. En ze hebben het hoogste woord hier op aarde. Praten 5 kwartier in een uur. Het hoogste woord, altijd. Altijd ook het laatste woord, altijd een weerwoord. En zo gaan ze hun weg. En dat kwelt Asaf. En vers 12... om daar maar mee af te sluiten, ze leven zorgeloos. Welvarend. Los van God. Herken je dit plaatje? Misschien bepaalde aspecten. En dan plaats je je eigen leven daarnaast. Hè? Hoe als een christen gaat vergelijken en hij laat dit toe in zijn denken, dan gaat het mis hoor. Dat is zo aangrijpend en het heeft verstrekkende gevolgen. Samenvattend zou je dit kunnen zeggen. Het gaat de goddelozen en de ongelovigen binnen en buiten de kerk prima af. En vers 10 en 11 zeggen dan nog, daarom lopen de mensen achter hen aan. En ze drinken hun woorden in als water. En de Heere God, ach, hij kijkt toe. En hij laat het allemaal gebeuren. Terwijl diezelfde mensen hem uitdagen en zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste er een antwoord op? En zo gaan ze hun weg. En dan kom ik bij Asaf, vers 13. Ik heb het een beetje geschilderd. Probeer het te plaatsen in je eigen leven. En wat zegt hij? Even in de taal van 2017. Ik heb rechtvaardig en zuiver geleefd. Je zou ook kunnen zeggen, ik heb offers gebracht in de navolging van de Heer Jezus. Ik heb de prijs betaald om hem te volgen. En toch is er kwelling en bestraffing in mijn leven. Elke dag. Ik worstel. Ik strijd. En er is moeite. En tegelijkertijd, dat vind ik zo mooi in zijn leven, hij wil trouw blijven, zegt hij. Hij wil als het ware geen verbondsbreker zijn. Hij wil vasthouden aan vers 1. God is goed. Maar al die andere versen die daarna volgen, die trekken bijna vers 1 in twijfel. Kort versje, hè, vers 1. En zijn levensvraag en zijn worsteling, dat zijn talloze versen, zou je kunnen zeggen. Herken je dat? Je ervaart dingen, je beleeft dingen, je ziet dingen. Je begrijpt het niet. En aan de andere kant de proclamatie, God is goed en je worstelt, je wil eraan vasthouden. Ik wil er kosten wat kost aan vasthouden, maar mijn hart komt er niet in mee. En ik word er moedeloos van en gefrustreerd, teleurgesteld. En je balanceert op het randje. Mijn voeten bijna uitgegleden. Er staat hier, hij probeerde het te begrijpen, mooi hè, te doorgronden. Hij zat te peinzen. Wat kan je peinzen, hè, als christen ook. Heere God, waarom grijpt u niet in? U ziet het toch ook? U weet toch dat dit een kwelling voor me is? En wat je dan ziet gebeuren is dat je leven ook in de mineur komt. Je wordt negatief. En je gaat alles negatief zien. Je laat je dus helemaal meenemen. Broeders, zusters, luister goed. Dit is zo actueel. Onze gedachten en onze gevoelens kunnen met ons op de loop gaan. En heel weinig christenen hebben geleerd om weerstand te bieden in hun denken. Ook als het gaat om deze dingen of welke worsteling het dan ook is. Het is dus niet zo dat de dingen die ik zie, die ik opmerk, want ik zie ze ook, dat die per definitie mijn hart helemaal moeten innemen. Nee, ik kan weerstand daartegen bieden. Geloof je dat? Ik kan mijn denken vernieuwen, Romeinen 12. Maar ik kan ook weerstand bieden in mijn denken om al deze gedachten en deze gevoelens weerstand te bieden, zodat ze geen grip krijgen op mijn hart, hè? Kijk, als ze hier zitten, nou, dat is nog tot daar aan toe. Maar als ze je hart gaan vervullen, ja, dan gaat het mis. Dan nemen je gedachten en je gevoelens je op de loop. Dan komt er een geloofscrisis. En Asaf die getuigde daarvan. En hij zegt, ik was in die tijd, dat het allemaal om me heen ging, een redeloos dier. Daar staat in de grondtaal verstandeloos. Irrationeel. En schrik niet, ik vond zelfs een woord, ik was een idioot. Wat kan je malen bovenin, hè? En dan krijg je dat sneeuwbaleffect. Begin klein. En dat wordt allemaal maar groter. En je ziet overal dat het goed gaat. En dat zie je steeds meer. Maar bij jou, zie je hoe je geestelijk leven ontwikkelt? Als je dit binnen laat komen. Ik geloof, ik heb er ooit een tournee over gehouden, dat een christen de strijd heeft in zijn denken in de allereerste plaats. Laat je dit toe. Dat is niet echt kanseltaal, maar laat je in je denken gek maken. Als je dat toelaat, berg je maar. Want je bent een speelbal van de boze. Want je loopt een gevaar. Iemand vraagt welk gevaar. En dat is eigenlijk de kern van de boodschap. Broeders en zusters, als wij ons herkennen in de beleving van Asaf, dan lopen we drie gevaren. Weet je, het eerste wat er gebeurt als dit in je leven plaatsvindt, is dat jaloezie grip krijgt op je hart. Jaloezie. Dat is de eerste zonde. De mens wilde als God zijn, kennende goed en kwaad. Hij wilde eigenlijk de troon van God in bezit gaan nemen. Hij wilde als God zijn. Daar is het begonnen, of niet? Nou, ik hoef de rampzalige gevolgen van dat verlangen en van die stap niet uit te leggen, niet toe te lichten hier op Urk. Jaloezie is verschrikkelijk. Echt. Dat maakt zoveel kapot in huwelijken, gezinnen en in gemeenten. Het heeft hiermee te maken, je wilt hebben wat die ander heeft, of ook dit. Je wenst dat de ander datgene niet had. En dat kan zowel om materie, eigenschappen, als om relaties gaan. Jaloezie. Wat mag ik vragen, is er jaloezie in je hart? Ja, dat vertel je natuurlijk niet. Maar stel voor dat God zou openbaren wie in deze gemeente jaloers zijn. Het zou hier op het bord komen. Jaloezie. Als dat grip krijgt op je hart, op je leven, daar ga je aan kapot hoor. Daar ga je aan kapot. Want weet je wat het gevolg is? Dat is het tweede gevaar. Dan krijgt bitterheid ruimte in je leven. Dan gaat bitterheid je hart en denken vervullen. En hoe uitzicht dat nou? Je bent zwaar beledigd of zeer teleurgesteld. En een oudere broeder die leerde mij, en dat heb ik denk ik al vaker gezegd, iemand die wrok heeft in zijn hart, wordt vroeg of laat een wrak. Echt. Jaloezie maakt je kapot. Jaloezie om welke reden dan ook. En dit zie je gebeuren. Jaloezie, vervolgens bitterheid, want dat noemt Asaf in Psalm 3, 73. En als laatste dit. En dit kom ik in de gemeenten vaak tegen en ook in pastoraat. Weet je, je gaat dan de slachtofferrol vervullen en je krijgt zelf medelijden. Dit is heel triest. Jaloezie, bitterheid en je wordt het slachtoffer. En wat betekent dat? Dat betekent dit, dat je anderen of omstandigheden aanwijst als oorzaak voor je negatieve gevoelens en voor je negatieve gedachten. Dus die ander, of de omstandigheden van die ander, of jouw omstandigheden, dat leidt ertoe dat jij negatieve gevoelens hebt en negatieve gedachten hebt. En je laat je dus verlammen door een situatie. Je gaat er helemaal innerlijk aan kapot. Jaloezie, bitterheid, slachtofferrol, zelfmedelijden. Je komt in het hoekje waar de klappen vallen en je zegt, alle klappen die vallen in mijn hoekje. En dit heeft grote gevolgen voor je geestelijk leven. In je huwelijk, in je gezin en in het staan in de gemeente. Mensen die zich slachtoffer weten. Nou, dan kom ik even op de andere kant. Want als we nu naar Asaf kijken, dan lezen we in vers 2, heb ik al gezegd, maar wat mij betreft. En in vers 28 een heel ander getuigenis. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Je zal zeggen, dat is een andere Asaf. Nee, het is dezelfde. Het is dezelfde. En dat vind ik zo mooi. Hè? En als ik dit zie, want ik worstel ook met de dingen die ik zie. Ik sta niet boven jullie. Ik begrijp Gods weg ook vaak niet. En zeker niet wat hij ook doet in het leven van de ongelovigen. Althans, wat hij toelaat. Dat is voor mij ook een worsteling. Maar als ik dan zo'n psalm lees, dan ga ik er vers voor vers doorheen. En dan zeg ik, Heere God, hoe kan het dat Asaf tot de belijdenis van vers 28 komt? Hoe is hij eruit gekomen? Want je hebt soms het gevoel, ik moet me aan mijn eigen haar omhoog trekken. Kom er niet meer uit. Ik ben slachtoffer. En als ik dat dan lees, dan zoek ik naar de sleutel. Want die Asaf van vers 2 is dezelfde als die van vers 28. En luister goed, de wereld en zijn omstandigheden waren niet veranderd. Maar er heeft een innerlijke verandering plaatsgevonden, niet uiterlijk. En dat maakt het verschil. Luister goed. De goddeloze, de ongelovigen die je om je heen ziet, die nemen misschien wel in aantal toe, hè, waarbij het allemaal voor de wind gaat. Dat wordt misschien geen eens minder in je leven, maar het wordt meer. Dus met andere woorden, de strijd en de worsteling wordt heftiger. Zou zomaar kunnen hoor. Verwacht niet dat na deze preek dat alles opgelost is. Misschien wordt die worsteling wel intenser. Maar weet je wat het geheim van een christen is? Dat zit niet aan de buitenkant, maar het zit aan de binnenkant. Dat is zo mooi. Dus God gaat iets in mijn leven doen, hij wil iets bewerken. En hij zegt tegen jou en mij, ik verander die omstandigheden niet, ook die personen niet. Ik ga jou veranderen. Wil je dat? Dat is veel dieper hoor. Dan dat het je zus niet meer voor de wind gaat. Of die vriend of vriendin of die buurman. Maar dat je het kan verdragen dat het hen goed gaat. Dat je ze nog een compliment kan geven. Dat je zegt, joh, fijn joh, dat het in jouw leven zo gaat zoals het gaat. Ik ben blij met de blijde. Amen. Hoe komt dat? Omdat er innerlijk iets gebeurd is. Dat is zo diep en ja, ik word daar heel blij en enthousiast van. Daardoor kan ik verschil maken in de wereld van vandaag. Daarom, en ik durf het te zeggen, ben ik onaantastbaar geworden. Voor wat er om mij heen gebeurt. En de personen die op God op mijn levenspad plaatst. Omdat ik innerlijk door God veranderd wordt. Die in mij is. Sterker dan die in de wereld is. Amen. Dat is Pinkster, hè? Sterker. Die in mij is. Nou, dan kom ik bij de sleutel. Want vers 17 is de sleutel. Dat is eigenlijk de kern. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo mooi. Maar één vers. Maar daar is het kantelpunt, hè? En daar wil ik ook, dat vers wil ik me eigen maken. Niet in mijn hoofd alleen, maar ook in mijn hart. Want in het leven van Asaf is er sprake van een genadig, zo heb ik het genoemd, totdat. Totdat. Ik heb vorige keer hier, dacht ik, gesproken over de gemeente Smyrna. En daar heb ik uitgelegd die 10 dagen. Hè, dat was een afgebakende periode van verdrukking. Met andere woorden, ik hou het zicht. Ik ken jullie. Jullie worden verdrukt, maar het is 10 dagen. Het is afgebakende periode. Er komt een totdat. Nou, dat is de zegen van de Heer. Er is ook in ons leven een totdat. Ken je dat? Ik hoop dat, stel dat ik je naar voren zou vragen. Geef ze getuigenis van zo'n worsteling. En geef ook getuigenis van dat totdat in je leven. Het zijn kleine woordjes, maar zo mooi. Totdat. Nou, wat staat er dan? totdat ik in Gods heiligdom binnenging. En op hun einde lette. Wat is dat heiligdom, hè? Kijk, vandaag zijn jij en ik een tempel van de Heilige Geest. Maar dit was natuurlijk wel nog het oude, het Eerste Testament. Nou, dat heiligdom, dat had te maken met de tabernakel, met de tempel. Dat was de plaats waar God woonde, luister goed, en waar hij troonde. Waar hij aanwezig was onder zijn volk, waar of niet, de Shechina, de wolk van de heerlijkheid en de ark van het verbond. Ik wil te midden van mijn volk wonen. Mooi, hè? Exodus 25. Dat is die plaats. Asaf zegt, en toen ik in die werkelijkheid kwam, welke werkelijkheid is dat? Dat is ten diepste de nabijheid, de intimiteit, de aanwezigheid van God. Dat. Toen dat begon. Toen ik die werkelijkheid binnenging, mag ik het eens zo zeggen, toen kreeg ik een helikopterview. Toen zag ik alles vanuit hemels perspectief. Maar wij zien Jezus, hemelvaart, met eer en heerlijkheid gekroond. De Efezebrief zegt dat de Heer Jezus de hemelen is doorgegaan, maar dat hij jou en mij als gelover onder het nieuwe verbond heeft meegenomen. En ons heeft geplaatst boven elke macht en kracht en heerschappij. Met andere woorden, hij heeft ons een geweldige positie gegeven. Zodat wij geen slachtoffer meer zijn, maar in Christus meer dan overwinnaar. Dat wil zeggen dat wij ook kunnen optreden tegen die negatieve gedachten en negatieve gevoelens in ons geestelijk leven. En dit is waar ik naartoe wil. Dit is zo een zegen, totdat. Asaf zegt, als ik in de tegenwoordigheid van God kom, in zijn intimiteit, dan ga ik alles in een ander licht zien. En op hun einde letten. Ik hoop dat het je helpt. Weet je, dit leven gaat snel voorbij. Er was een oude man van 90. Daar vroegen ze aan, hoe snel is uw leven voorbij gegaan? Toen pakte hij zijn pet en toen liet hij hem vallen. Hij zegt, zo snel. Ja, en zo is het. Zo snel gaat het. En wat laten wij ons dan gek maken in ons denken door dit tijdelijke leven? Totdat ik op hun einde merkte. Ik ging bij God naar binnen, luister goed, die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is. Hij was er al en hij zal er altijd zijn. En in zijn intimiteit, in zijn aanwezigheid, dan zie ik alles als tijdelijk. Alles, hoe schoon ook. Ook dat mooie huis van je zus. Ook die dikke auto van je werkgever die maar geen salarisverhoging heeft. Alles, hoe schoon ook, het zal eenmaal vergaan. En Paulus zegt, laat onze wandel in de hemelen zijn. Wij zoeken de dingen die boven zijn. Begint een beetje te dagen, hemelvaart. Ja, hemelvaart, dat zet alles in een ander licht. En dit is waar ik je in mee wil nemen. Dit is de sleutel. Er komt een genadig tot dat. Verkeren in Gods nabijheid. Lees even met me mee, Psalm 63. Daar staat het ook. Dat is dan niet Asaf. Maar dat is David. En dat is zo'n geweldig vers. En dat raakt mij. Hij zegt in vers 3 precies hetzelfde. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Wat zag hij daar? Wat zag hij daar? Uw macht en uw heerlijkheid heb ik gezien. Als je veel in de nabijheid van de Heere God verkeert, dan zie je veel van zijn heerlijkheid, toch? En naar de mate dat ik meer heb gezien van zijn heerlijkheid, naar die mate zal alles waar ik in dit leven jaloers door gemaakt word verdwijnen als sneeuw voor de zon. En dan dat volgende vers. Uw goede tierenheid, uw goedheid. Zo mooi. Onderstreept in je Bijbel, is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Weet je, ik denk dat wij te veel aardsgericht zijn. Te veel zoeken de dingen die beneden zijn. En daarom vaak in banden en bindingen terechtkomen. Maar naar de mate dat wij hemelsgericht zijn, zoeken de dingen die boven zijn, in de intimiteit met de Heere God verkeren, zijn heerlijkheid aanschouwen, dan ga je de dingen van de wereld anders zien. En geloof me, ik train mezelf daarin. Want ik zie dezelfde dingen als jullie zien. Ik ben niet anders. Ik hoor dezelfde dingen. Maar ik wil hemelsgericht zijn, van waaruit ik ook de zaligmaker verwacht. Oh ja, zeker, dat maak je vreemdeling op aarde, maar dat heb ik er wel voor over. Dat heb ik er wel voor over. Gods heerlijkheid leert mij vanuit Gods perspectief naar de wereld te kijken. En wat je dan ontdekt is, dat de voorspoed en het geluk van de goddelozen tijdelijk zijn. En dat de ongelovigen zullen omkomen. Zeer zeker. Ze worden, schrik niet, tot een verwoesting. Hun geluk is als een zeebel, hè? Mijn kinderen die blazen wel eens van die bellen. En dan kijk je ze na, de ene is groter dan de ander. Het ziet er soms heel mooi uit en in één keer, pats, is die weg. Dat is het geluk van de goddelozen. Asaf zegt, het is als een droom. Heb je wel eens gedroomd? Nou, als je heel diep in je droom zit en je hebt zo'n gevoel dat je valt, dat is verschrikkelijk. Dan denk je, nou ga ik echt. Want voor je beleving is het echt die valpartij. En dan denk je, daar ga ik. In één keer, pas, word je wakker. Gelukkig een droom. Nou, zo zal het bij de goddelozen zijn. In één keer ontwaken ze uit hun droom en staan voor de troon van God. Dat. Het geluk was maar even. Aangrijpend. En dit moeten wij ons beseffen. Deze wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. En ik hoop dat je dat in je hart sluit. En zeg, dat is de waarheid waaruit ik leef. Ik moet gaan afronden. En als dit gebeurt in je leven, weet je wat er dan innerlijk met je gebeurt? Als je deze dingen gaat zien, totdat. Als dat werkelijkheid is in de worsteling van je leven, weet je wat er dan gebeurt innerlijk? Dan wordt je hart vervuld met dankbaarheid in plaats van jaloezie. Dan verdwijnt bitterheid uit je leven en vervult blijdschap en vreugde je hart. En dan als laatste dit. Dan ben je niet langer meer een slachtoffer, heb je geen zelfmedelijden. Maar dan zeg je met Paulus in Romeinen 8 vers 37. In Christus, meer dan overwinnaar. Door hem. Dat. En dat is de zegen van een christen. Weet je, mijn geheim is niet uiterlijk, geloof me. Mijn geheim is niet mijn lichamelijke kracht. Mijn wilde, mijn bezit, mijn luxe, mijn comfort. Ik heb het niet. Althans in die mate zoals ik het soms bij mensen zie. Wees vergenoegd, zegt de Bijbel, met je bescheiden deel. Maar verblijd je in je Heer en Heiland. Laat de vreugde van de Heere dagelijks je kracht zijn. En ga staan in die nieuwe positie als een overwinnaar. En treed op tegen die negatieve gedachten. En tegen die negatieve gevoelens. Zodat ze geen grip krijgen op je hart. En ze je leven dus niet beïnvloeden. Zou je het gaan doen van vanaf vandaag? Je hebt autoriteit gekregen hoor. Met Christus gezet in de hemel. En dat betekent dat ik kan reageren op alles wat op me afkomt. Nou, dan ga ik heel snel door het gevolg heen. Want dan gaat Asaf zingen. En als ik dat lees, dan kan ik soms wel eens gaan huilen. Hij gaat zingen. Hij zegt, u houdt mij vast. U leidt mij door uw raad. Nou, verandert dan wat in je leven of niet, als je de heiligdom binnengaat? Het is allemaal u. Het is door u alleen. U houdt mij vast, u leidt me door uw raad. En het allerbeste komt nog, u zal mij opnemen in uw heerlijkheid. U bent mijn rots, u bent mij nou vast. Zelfs als mijn lichaam en mijn hart bezwijkt, zelfs dan. Geloof je dat? Ik kan nu nog niet indenken, hè? Soms verwacht je het nog van je eigen lichaam, de sterkte en de kracht. Maar zelfs als mijn hart en lichaam bezwijkt, dan bent u mijn rots, waarop ik bouw. En daar leef ik uit. En hij trekt dan ook de conclusie in vers 25. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik geen vreugde hier op aarde. Nergens. Dat is de vreugde die verzadigt. Hè? Dat wordt hier bedoeld. Ik heb vreugde met mijn vrouw, ik heb vreugde met mijn kinderen, laat dat heel duidelijk zijn. Ik geniet van dit leven, maar het verzadigt niet, hè? Maar deze vreugde, de blijdschap in God, die gaat alle verstand te boven. Dat is waar je Nehemia het van verwachtte. De vreugde van de Heere, dat is mijn dagelijkse kracht. Mijn blijdschap is niet gekoppeld aan personen en omstandigheden. Amen. Maar mijn vreugde is gekoppeld aan de bron van ware vreugde. God is goed. En ik weet één ding heel zeker. Als het moment van sterven komt, dan ga ik niet dood, maar dan word ik over lijden heen getild. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Het beste gaat nog komen. Ik mag er hier al wat van genieten. En ik wil me daarom ook niet laten lam leggen door negatieve gevoelens, negatieve gedachten. Ik wil me niet laten leiden door jaloezie en bitterheid. En ik wil niet in de slachtofferrol gaan zitten. Maar ik ga staan in mijn positie die ik dankzij de Heer Jezus Christus heb gekregen. Met hem opgestaan in nieuwheid van leven. En met hem gezeten aan de rechterhand van de Vader. Boven elke macht en kracht en heerschappij. Ik mag dus sterker gaan worden in mijn gedachtenleven. Dat is heerlijk hoor, als je daarin mag groeien. Dat is geestelijke groei. Daar kan je weerstand bieden. Ik word hier blij van. En hij besluit, wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Ik ga afsluiten. We zagen de proclamatie, houd dat vast, hè, ook in je eigen leven. Vers 1. En we zeggen met elkaar, God is goed. En we zagen tegelijkertijd Asaf in het hart. Na vers 2, de klacht, de worsteling, die er kan zijn en die er mag zijn. Maar de worsteling heeft in het leven van een christen niet het laatste woord. Dat had wel iets harder gemogen. Het laatste woord heeft God zelf, totdat in zijn nabijheid kiemt er leven. Weet je, ik weet niet hoe jullie dit oppakken. Maar ik hoop zo dat je dit in je hart sluit. Ik heb ook die worstelingen, geloof me, echt. Maar deze woorden maak ik mijn eigen. En ik weiger om mijn gedachten te laten beïnvloeden door het rijk van de duisternis. Ik bied weerstand in mijn denken. En ik proclameer dit woord. Heere God, als ik in uw heiligdom binnenkom, dan laat u me de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Het tijdelijke en het eeuwige. En ik leef niet meer voor de dingen die men ziet, zegt Paulus aan de Korintiërs, schrijft hij, maar voor de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen, die zijn eeuwig. Nou, ik sta positief in het leven. Ik ben hoopvol. Ik ben vreugdevol, terwijl er ook de gebrokenheid is in mijn hart. Terwijl er ook de worstelingen zijn. Maar waar ik aan vasthoud, dat is het karakter van God. En hij sluit zo indrukwekkend af. Vers 28, maar wat mij betreft, het is voor mij goed. Niet straks hoor, als je gestorven bent. Maar nu al, hè, nu al. Het is voor mij goed om nabij God te zijn. En dan mag ik je na hemelvaart verkondigen. Hij heeft een weg gebaand tot de Vader. En je mag komen. Met vrijmoedigheid. Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan. Met andere woorden. De woorden van Asaf. Laten wij dan veel het heiligdom binnengaan. De weg is gebaand. Er ligt geen blokkade meer. Er staat niemand die zegt verboden toegang. Er hangt een groot bord. Van harte welkom. En in zijn nabijheid. Maak er gebruik van. Kiemt er leven. En verandert mijn zicht op deze wereld. Hij zegt het is voor mij goed dicht bij God te zijn. En ik neem de toevlucht tot de Heere Heren. In mijn worstelingen. In mijn pijn. En ik raak het daar kwijt. Soms duurt het wat langer voordat ik het kwijt ben. Want dan pak ik het weer terug. Maar ik leg het weer weg. Bij hem die over alle dingen gaat. En dit is in mijn hart. Om uw werken te vertellen. Ja, dat is geen slachtoffer, hè. Dat is getuigen van je Heer en Heiland. Broeders, zusters, we zijn vreemdelingen. Hier op aarde. We gaan door worstelingen heen. Door beproevingen heen. Jij en ik. Wij allemaal. Maar de beproevingen en de verzoeken hebben niet het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord. En hij zei het toen hij naar de hemel ging. Ik ben met jullie. Al de dagen, ook in je worstelingen. Tot aan de voleinding van de wereld. En met dat ik ouder word. En met dat soms de worstelingen en de strijd toenemen. Is er in mijn hart een groeiend heimwee naar hem. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis. En hij zegt, ik ga heen om plaats te bereiden. En hij gaat mij daar brengen waar hij is. En er is heimwee in mijn hart. Misschien heb je wel eens gehoord van, een beetje ouderwets boekje, maar de levensbeschrijving van dominee Doornenbal. Die stond op de Veluwe vroeger. En de titel van dat boekje is, die heimwee hebben, die komen thuis. Nou, dat mag je niet doorvertellen, maar ik had vroeger ook heimwee. Misschien heb ik het ooit al eens verteld. In de eerste klas van de middelbare school. Nou, dan wil je natuurlijk gelijk spetteren, hè? Want je moet een 4, 5, 6 jaar doorheen. En die eerste klas ging op kamp, hij mee. Nou, die leraar die wilde me natuurlijk een beetje gerust. Hij zei, joh, neem een paracetamolletje of een sinaasappel. Nou, dat ging nog niet. Hij zei, anders ga je apart liggen. Nou, geloof me, hij mee los je niet om met een paracetamol, hè? En ook niet met een sinaasappel. En ook niet door apart te gaan liggen. Heimwee is iets van verlangen naar één ding. Dat is naar huis. Maar ja, hij voelde het wel aan. Hij wil echt naar huis. En ik hiel vol. Dus maar één op, ik wil naar huis. Nou, daar ging ik. Ik achterin, hij voorin. We hebben heel de weg geen woord gezegd natuurlijk. Want ja, hij was niet blij, maar ik wel. En ik wist ook niet wat ik moest uiten, maar ik had wel mijn zin. Ik ging naar huis toe. En we rijden de bocht om de straat in bij ons. Nou, je weet wat er gebeurde. Alles weg. Geen hoofdpijn meer, geen misselijkheid. Alles weg. Thuiskomen, dat was de oplossing. Weet je wat de echte oplossing is? Te midden van alle worstelingen. Dat is thuiskomen bij mijn vader. Die heimwee hebben. En dat heimwee, dat wordt soms opgewekt. Ook door de worstelingen en de strijd waar we doorheen gaan. Maar heb goede moed. Die heimwee hebben. Die komen thuis. Die gaat God thuis halen op zijn tijd. Door een nacht van strijd en zorgen. Trekt een pelgrimstoet voort. In de wetenschap en de diepe overtuiging. God was goed, God is goed en God zal goed zijn, ook voor mij, tot in alle eeuwigheid. Amen.